tonight? We're just before we go into this great
nou,
church.
Net als we voor ons in dit grote gemeentetijd werden verdiept, ik hoop dat onze Heer zijn geest op ons uitstort en ons opnieuw zegent. En we kunnen nu slechts de hoogtepunten aantippen, omdat in die grote gebeurtenis van wat gaat komen, wij hier heel de week zouden moeten zijn. En gisteravond hadden wij zo'n glorieuze tijd. Zouden we nu voor de schrift lezen even onze houding kunnen veranderen, om enkele ogenblikken te gaan staan voor een woord van gebed. Onze genadige hemelse Vader, wij komen in de algenoegzame naam van de Heer Jezus, wetend dat u op een dag zult komen. En wij proberen de harten van de mensen gereed te maken om deze grote openbaring dat u de levende Zoon van God bent te ontvangen, niet dood, maar voor immer levend. En u leeft in uw gemeente als de getuige van Pinksteren. Van die geweldige tijd, toen de tijd van verkwikking uit de tegenwoordigheid van de Heer zou komen. We zijn zo blij hier na 1900 jaren van die tijden van destijds te genieten. En Vader, wij buigen nederig ons hoofd met respect voor deze grote mannen door de tijdperken heen. De sterren die u in uw hand hield, waarvan u zei dat ze engelen van de gemeente tijdperk waren. De voorgangers. Wat danken wij u voor uw grote dienstknecht Paulus van Efeze. Hoe danken wij u voor Irenaeus, o Heer, uw grote dienstknecht. En voor Martinus. En vanavond voor Columba. Heer, wat danken wij u voor deze mannen. Te midden van duister Romanisme, heidendom, kwam in de kerk, stonden zij dapper voor de boodschappen en zegeningen van Pinksteren. Spreken in tongen en grote tekenen en wonderen, de genezing van zieken en oprichting der doden. Vele van hen, Heer, werden uiteengereten en gedood en aan de leeuwen gevoerd. Grote gebeurtenissen vonden plaats. De aarde is doorweekt van het bloed van de rechtvaardigen. En Vader, hun bloed schreeuwt het vandaag uit tegen die zondige, overspelige kerk. En u zei op een dag, toen de engel zijn schaal erop uitgoot, dat het bloed van elke martelaar erin werd gevonden. Heer, help ons nu gereed te staan, want de tijd is aan het afsluiten. Als wij dit tweehoornige beest uit de aarde zien opkomen, niet uit de dichtheid en menigte van volken, met horens als een lam, maar het strak als een draak. Wij geloven dat dit uur nu nabij is, Vader, wanneer deze kerken zich samen verenigen, een beeld maken voor het beest, en het zal voor die groep die zich niet bij hen wil aansluiten, verschrikkelijk zijn, Heer. De echte boycott zal komen, maar in dat uur beloofde u uw gemeente te halen. U zou ons helpen, Heer. Voordat er een droppel water viel, was Noach in de ark. Voordat het vuur Sodom kon grijpen, was Lot weg. Vader, wij geloven voordat de atoomkracht deze aarde is uitgeblazen, dat de gemeente weg zal zijn. We zijn zo blij, Heer. En we weten dat de bommen vanavond in de hangars hangen. En wij kunnen uitzien naar de hemel en de Zoon des Mensen van zijn troon zien verrijzen om zich naar de aarde te bewegen voor de opname van zijn gemeente. En we weten dat zijn dierbare voeten deze zondige aarde niet zullen raken op die tijd. Maar toen Rebecca de kameel bereed en van de kameel afsprong, precies te midden van haar huis en het huis van Abraham, buiten in het veld ontmoette zij haar bruidegom. O God, in de gemeente zal onze bruidegom in de lucht ontmoeten. Want wij die levend overgebleven zijn, zullen degenen die slapen niet voorgaan of hinderen. De bazuin van God zal klinken, de doden in Christus zullen eerst opstaan. En wij zullen gezamenlijk met hen worden opgenomen om de Heer in het veld, in de lucht, te ontmoeten, om voor immer bij hem te zijn. O Heer, help ons vanavond. Geef ons zachtheid van geest. En neem alle bitterheid en onverschilligheid van ons weg. En mogen wij zo met de Heilige Geest versmolten zijn. Laat de engel des Heeren vanavond regeren. Heer, ik weet niet wat ik tegen deze mensen moet zeggen. Ik heb de geschiedenis en dergelijke opgeschreven van wat u gedaan hebt. Maar u bent nodig om de toekomst te verklaren. Ik bid dus dat u het wilt geven door Jezus Christus' naam. Amen. Laten wij nu het boek Openbaring openslaan. En we zijn vanavond gekomen aan het gemeentetijdperk, het vierde gemeentetijdperk, Thyatira.
Een geweldig gemeentetijdperk, bekend als de donkere middeleeuwen. Dit tijdperk begon in 606 en eindigde bij 1520. Alles wat ik kon doen was het eruit te nemen. Vele geleerden namen Patricius als de ster. De zeven sterren waren de zeven engelen van de zeven gemeentetijdperken. We weten morgenavond zonder twijfel Luther en dan Wesley. We weten niet wie deze ster van de gemeente van Laodicea zal zijn. We zijn nu in het tijdperk sinds 1906 bij de aanvang van Pinksteren. Maar er zal een engel opstaan die alle dogma's zal uitdoven en de gemeente gereed zal maken om naar huis te gaan. Een leraar in de geest die zal opstaan met tekenen en wonderen. Wel, ik bid dat God ons zal helpen het op te merken, met dit eruit te zoeken en door te nemen. Patricius was een groot man en bij het doornemen van enige zeer oude manuscripten bleek dat Patricius geen katholiek was. Hij protesteerde tegen de katholieke kerk. En gedurende de tijd van de reformatie werd het dogma wat ze hadden opgegraven en werd bewezen dat Patricius tegen de katholieke kerk had geprotesteerd. Patricius was enigszins een man van organisatie. Hij had zijn eigen school. Hij werd eenmaal ontvoerd toen hij aan de oever van de zee was. Hij en zijn twee zusjes, waar hij nooit meer van gehoord heeft, ze werden meegevoerd waarschijnlijk naar Rome en als slaven verkocht. Hij werd ook meegenomen en als slaven verkocht en hem werd een baantje gegeven als een varkenshoeder. Hij trainde honden om op zijn varkens te letten enzovoort. Weet je, en ze kwamen af op het kenmerkende geknoor en dergelijke die hij de honden gaf. En dat werd uiteindelijk een weg van ontsnapping op de bodem van een boot waarbij de honden hem overdekten tot hij in open zee kwam. Later kwam hij in zijn eigen lieflijke plaats in Ierland en vond zijn moeder en vader nog steeds in leven. En Patricius was een neef van de grote Martinus. Deze Martinus was een van de grootsten die wij ooit in de linie der mannen hebben gehad sinds Jezus Christus. Zijn gemeenten waren alle vervuld met de Heilige Geest, spraken allemaal in tongen, hadden tekenen en wonderen en mirakelen, allerlei wonderen vonden plaats. Hij behield het Pinkstergeloof te midden van dat gemeentetijdperk dat bezig was met het katholicisme te huwen. Heidendom en de Nicolaïten huwden met elkaar en vormden een organisatie en vormden de Nicolaïten. En wij noemen hen Nico, wat betekent overwinnen, de leken overwinnen of omverwerpen, wat de Heilige Geest wegnam van de gemeente en waarbij alleen de priester heilig is, alleen de man. Zie, en dan leven ze elk soort van leven, wat ze maar wensen, veronderstel ik, zolang ze het maar aan de priester beleiden. We zagen gisteravond dat zij voor zichzelf instelden, dat Constantijn de eerste bisschop aanstelde en hun deze gebouwen gaf, zoals we u de data enzovoort hebben gegeven die u genoteerd hebt. Destijds had men daar het grote zonnefeest, wat op de 21ste dag van december was, de kortste dag van het jaar, en men voerde toen deze ketterij in, namelijk dat hij de zondag was. Ziet u, de dag van de geboorte van de zon, en men bracht de geboortedag van Jezus Christus van april naar 25 december. December de 25ste. En gedurende die vijf dagen hadden de Romeinen hun geweldige feesten, het circus enzovoort, en toen hielden zij dit grote heidense feest. En ze hadden deze man daar zelfs als een god geplaatst en staken hem in een gewaad enzovoort, en ze hadden hun god recht in hun midden. Toen traden de mensen van het duizendjarig godsrijk in bestaan. Precies daar, omdat zij dachten dat de kerk zich daar in het millennium bevond. Begrijpt u? Omdat ze rijk waren en in geen ding gebrek hadden, staat en kerk totaal verenigd. Het millennium is aangebroken. Het is nog steeds een katholieke lering tot op deze dag. Wel, het millennium is aan de gang. Daarvan weten wij dus dat dit verkeerd is. Het duizendjarig rijk, de tweede komst van Christus, brengt het millennium. Dat is juist. De aarde zucht en schreeuwt om die dag van heerlijke bevrijding, wanneer onze Heer weer naar de aarde terug zal keren. Deze grote heilige hier was Columba. Hij was een groot man van God. Allereerst, ik heb zijn geschiedenis hier min of meer opgeschreven. Allereerst betekent het vierde gemeentetijdperk, Thyatira, slap, oppervlakkig of beneveld zijn. Zie, het is gewoon een onwettige tijd, van 606 tot 1500. De ster was Columba van Ierland en Schotland, welke een neef van Martinus was. Hij leefde ongeveer 60 jaar na Patricius en zo begon zijn bediening ongeveer 60 jaar na Patricius. Hij heeft nooit de Romeinse leer geaccepteerd. Hij was een groot man van geloof. Hij verwierp de Roomse leer, is nooit naar Rome geweest en verwierp het allemaal. Zoals ik niet kon zien waar zij hem ooit op de lijst van heiligen gezet hadden, zoals zij wel deden met Martinus en anderen. Zij zetten hem en Irenaeus niet op de lijst van heiligen, omdat deze nog steeds in de gemeente waren, die tekenen en wonderen van Pinkster hadden en bovendien geloofden. Hij nam nooit de Roomse leer van hun leerstellingen en nam de Bijbel als leer, zoals zijn godvrezende moeder, de zuster van Martinus, en heeft nooit geen enkel moment de Roomse leerstellingen gebruikt. Hij onderwees dat de tekenen van Marcus 16 elke gelovige zouden moeten volgen. Dat is het soort kerel waar ik van hou. Gelovige, zeker. Hij hoorde God hem roepen met hoorbare stem. Dat is nog een ander goed teken voor hem. Zie. Toen kon niets hem daarna stoppen. Hij ging op weg. Toen hij de hoorbare stem van God hoorde. Eén wonder, ik heb er hier verscheidene opgeschreven, maar laten we alleen deze nemen. Eén wonder was toen hij naar een zekere stad was gegaan waarheen de Heer hem had gezonden had en die stad wilde hem niet ontvangen. Dus gingen ze op hem af en probeerden, ze namen muzikanten enzovoort en sloten de poorten en probeerden hem met spelen te overstemmen, die muzikanten, en hij begon te prediken en het overstemde die muzikanten. En de poorten gingen open. Hij ging naar binnen en predikte toch en hij kreeg de hele groep bekeerd. Hier is nog een ander dingetje waar ik graag even over wil spreken. Hij kwam een stad binnen. Men had natuurlijk in die dagen de steden ommuurd. Hij ging de stad in en ze zetten hem eruit. Hij was weggegaan en de zoon van de hoofdbestuurder werd hevig ziek. En men stuurde de goede heilige een boodschapper achterna. Hij kwam terug en legde zich over de stervende jongen en hij kwam tot leven. Zijn gemeente was vervuld met de Heilige Geest. Hij deed het met niets minder, want ieder lid van zijn gemeente moest vervuld zijn met de Heilige Geest. En hij protesteerde en haatte ten zeerste de hiërarchie van Rome. Ik geloof dat hij de ster van het tijdperk was. Wat deed hij? Spreken in tongen. De doop in de naam van de Heer Jezus. Hij deed dezelfde dingen waarmee het begon. Als God oneindig is en dat de wijze is waarop hij zijn gemeente in het begin stichtte, zal het eender moeten blijven. En zo is het, zelfs in de minderheid, al de tijd gegaan. Hier is het er bijna uitgeperst, maar het komt terug door Luther. We willen nu aanvangen en kijken of we kunnen beginnen met enkele van deze versen door te nemen. We zullen beginnen met het 18e vers. Schrijf aan de engel van de gemeente van Thyatira. Hebt u opgemerkt tot wie het is gericht? Deze boodschappen zijn gericht aan de engel of de prediker die het licht van dat gemeentetijdperk draagt. Zie? Nu, gisteravond vonden we uit bij de sluiting van dit andere gemeentetijdperk van Pergamus dat de engel van de gemeente, de overwinnaar van dit gemeentetijdperk, een steen zou ontvangen. En in deze steen, wel, we hebben die steen genomen en gesymboliseerd en het betekent een rots. Wat is het? De engel zou één zijn zoals Petrus, steen genoemd. We zagen dat uw naam invloed op uw leven heeft. Ik kan daar niet te veel op ingaan, omdat de duivel een valse numerologie heeft. Dat weten we. Het wekt het gevoel van de mensen op en dergelijke, wat uitloopt op spiritisme. En spiritisme is van de duivel. Dat weten we. En daarom moet u het in de gaten houden. De reden dat men Jezus een Beelzebub een duivel noemde, was omdat hij de gedachten van hun geest kon onderscheiden, zie. Maar hij was het woord van God. In Hebreeën 4 staat, het woord van God is scherper dan een tweesnijdend zwaard, zelfs een onderscheiden van de gedachten, van de overleggingen van het hart, de geest. Zie? Dus hij was het woord, hij is het levende woord, en het levende woord komt in ons, en dan heeft het hetzelfde effect op ons. Begrijpt u? Hetzelfde, omdat het hetzelfde woord is. Begrijpt u? Het is hetzelfde onder ons. En dat is de manier. Soms zijn het diegenen die niet in die klasse zijn, die in tongen spreken en een ander vertaalt het. Wat is het? Het woord opnieuw, vlees geworden onder ons. En dan merken wij op dat deze engel zou ontvangen, de engel van het gemeentetijdperk, dat die de steen ontving. Het was een witte steen, wat niet zijn eigen gerechtigheid betekent, maar Gods eigen gerechtigheid. En in deze steen was een naam. Een naam die niemand wist dan degene die hem zelf ontving. Hij wist het. Maar niemand anders dan hij kon het weten. Wanneer u verneemt dat deze kerels u vleiend willen vertellen dat zij Johannes zijn, Paulus zijn, Maria zijn, dit, dat of nog wat, geloof het niet, omdat het als het zo was, zou hij er nooit iets over zeggen. Begrijp je? Zo is het, hij moet het voor zichzelf houden. Hij weet dat niemand het weet dan hij zelf. Hij weet het echter, omdat elke perfecte overwinnaar een nieuwe naam ontvangt op die wijze. Hebt u opgemerkt dat Abraham werd genoemd, maar toen God hem ging gebruiken, veranderde hij zijn naam in Abraham. Sarah werd Sarai genoemd, maar toen God van plan was haar te gebruiken, veranderde hij haar naam Sarai in Sarah. Prinses, hebt u Jacob opgemerkt? Jacob was misleidend. Esau betekent rood. Behaard en rood. Rood behaard en overal bedekt met rood is Esau. En Jacob was misleider. En misleider is een bedrieger. Zei Esau niet, betekent zijn naam Jacob niet misleider? Maar toen hij heel de nacht worstelde met de Heere en overwon en gezegend werd, veranderde God zijn naam Jacob in Israël. Een prins met God. Paulus werd Saulus genoemd, tot hij de Heilige Geest ontmoette in de vorm van een licht dat op hem scheen. Zijn naam werd van Saul in Paulus veranderd. Simon, toen hij Jezus ontmoette, veranderde hij zijn naam in Petrus. En toen Jezus overwon, werd zijn naam veranderd. En hij zou die naam bekendmaken. Degene die met hem zou zijn en overwonnen heeft, zoals hij, die ontving een nieuwe naam. En ik zal mijn naam aan hem openbaren, ziet hij. Elke overwinnaar, onder zulke bedoel ik, deze leiders enzovoort. Nu kregen natuurlijk niet alle kinderen in Israël hun namen veranderd, dat is waar. Maar die hoogstaande, vooraanstaande leiders, wanneer zij overwonnen, hadden zij een nieuwe naam ontvangen. Ziet u hoe dat in elkaar past? Gewoon perfect. Nu zien wij dat hij ook het verborgen manna kreeg. Nu wordt verborgen manna als typa gebruikt voor het tongbrood. Het tongbrood was alleen voor de priesters. Dat is juist. Tongbrood was enkel voor de priesters. Het was iets speciaals dat voor de priester, dat zijn de leiders, gemaakt werd. En deze man overwon. De hele vergadering kreeg manna, maar hij kreeg een verborgen, bijzonder manna, of een bijzondere openbaring. Oh, van wie Jezus was en wat omtrent hem en alles over hem. Zie, hij ontving die openbaring als hij overwonnen had. Aan de engel, houd vast, want hij had overwonnen, gericht aan de engel van de gemeente. Begrijp je? We zien dan vanavond, als wij beginnen, schrijf aan de engel van de gemeente van Thyatira, deze dingen zegt de Zoon van God, die ogen heeft als vlammenvuurs en zijn voeten als blinkend koper gelijk. Wanneer we hem nu zien in het eerste tijdperk van Efeze of in het eerste begin van Openbaring, zien wij hem in zijn zevenvoudig verheerlijkte personage. Haar. Wij zien dat Johannes hem daar ontdekte in de dag des Heren. Wanneer hij nu komt, is hij een priester. Toen hij hier op de aarde was, was hij een profeet, Gods profeet. Nu nam hij zijn eigen bloed en begaf zich voor de Vader, wat hem een priester maakt. Wanneer hij terugkeert, zal hij een koning zijn. Profeet, priester en koning. Hij was Gods profeet, hij was een arend. Hij was Gods priester, hij was een lam. Wanneer hij terugkeert, zal hij de leeuw zijn, de koning, de stam van Juda, om te regeren. Maar tussen zijn priesterlijke werkzaamheid, wanneer het heiligdom verlaten is, dan zien wij hem daar staan. En Johannes zei dat hij in de geest op de dag des Heren was. Niet de zevende dag, niet zondag, dat is allemaal verkeerd. We hebben het uitgevonden. Dus zoek het in de schrift. Het was de dag des Heren. Dit is de dag der mensen. De komst van de Heren zal zijn dag zijn. En wij vinden hem in de dag des Heren. En toen hij de Heren zag, had hij sneeuwwit haar. En we weten dat dit een rechter vertegenwoordigt. Nog iets. Hij was toen geen priester, omdat de priester die rond zijn middel omgord is, in dienst betekent. Maar hij was omgord aan de borsten, daarboven. Dat betekent dat hij een rechter was. Amen. En wij zien hem wandelen te midden van de zeven gouden kandelaren. En nu brachten wij het terug naar de oude van dagen die wit was in het oordeel bij de witte troon. Toen Daniel hem zag, kwam tot de oude van dagen, wiens haar wit was als sneeuw. Wel nu, wit, de oude Engelse rechter, drongen door de jaren heen wanneer zij de rechtstoel bekomen een grote witte pruik. Een sneeuwwitte pruik omdat zij rechters waren en Johannes zag hem in de dag des Heren toen hij een rechter was. Amen. Nu, we zien dat hij ogen had gelijk vlammen van vuur. Die ogen toen als vlammen van vuur, eens waren die ogen gevuld met menselijke tranen. Hij kon staan wenen over een man die gestorven was en weten dat hij binnen de volgende 5 minuten weer zou leven. Slechts gewoon menselijk medegevoel. Maar daarachter lag zo'n kracht dat hij langs heel het leven van een man kon kijken en hem vertellen wie hij was. En wat er allemaal aan de hand was. Omdat het nu kwam in deze vierkantie als vuur. Ogen die de ganse aarde kunnen doorlopen en alles zien wat er gebeurt. Waar zult u staan in de oordeelsdag? Uw zonden zullen daar naakt voor hem liggen. En ziet u dat uit zijn mond een tweesnijdend scherp zwaard kwam, waarvan wij ontdekten dat dit het woord was. Wij zien dat zijn voeten van blinkend koper
fundament betekent. Hij betrad de wijnpers van de toorn van de Almachtige God en werd vertrapt en nam de zonde op zich en waadde eruit en behaagde God. Jazeker, en zijn fundament is ons fundament. Op Christus de vaste rots sta ik, zei Eddie Pruitt. Alle andere grond is zinkend zand. Jazeker. Telkens wanneer hij een gemeentetijdperk tegemoet rijdt, zien wij dat wij hem, de engel, aanspreekt in een van zijn goddelijke namen. Nu ontdekken wij daar terug dat het eerste wat in alle openbaringen staat, de godheid, de soevereine godheid van Jezus Christus is. Ik ben degene die was, die is en zal komen. Ik ben de eerste en de laatste, de almachtige God. Zie, de eerste openbaring. Johannes keerde zich om te kijken wat tegen hem sprak. Allereerst richtte hij zich tot hem als elke koning, wanneer hij zich tot iemand richt, dan vertelt hij wie hij is, ieder mens. Ik ben zus en zo. Wanneer ik tot u spreek en u me niet kent, ik ben William Branham, ik ben John Doe, wie het ook is. Hij zei, ik ben de eerste en de laatste, hij die levend was en levend is. Dood geweest en leeft voor immer. Oh, de godheid. Hier zien wij hem in zijn zevenvoudig personage van zijn verheerlijke staat. In elke gemeentetijdperk benadert hij hen in een verschillende staat van die godheid. Telkens een van die verheerlijke toestanden. Wel, nu vanavond komt hij met een vlammend vuur. Hij kijkt naar beneden in Laodicea of in Thyatira. Dit is het tijdperk dat de kerk is gehuwd in katholicisme en heidendom. Of de Nicolaïten en heidendom hielden elkaar en vormden en gaven geboorte aan de eerste kerk, de georganiseerde kerk. En God zei dat de werken van de Nicolaïten, die in het Efeze tijdperk waren, verder in de kleine gemeente van Pergamus een leerstelling werd. En zei dat het een lering van Bileam was. Bileam was degene die Israël onderwees heen te gaan en ontuchtigheden te plegen. Of zij pluchten ontuchtigheden met Moab, die een lauwarm kerklid was. Of de algemene kerk, de grote organisatie. En we zagen dat God zei dat die leer de Nicolaïten al de kracht die in de gemeente was wegnam, in het aan de kant zette en er een organisatie van maakte. En hij zei, jullie haten het en ik haat het ook. En hij blijft zeggen, haat het, haat het, haat het. En het heeft hier de volle teugel gekregen. Ziet u hoe de gemeente eruit geperst werd, helemaal tot hier en tot het nog maar een klein witte kleintje is. En dat is de gemeente waar wij nu aan toe zijn gekomen. In deze tijd waarop deze openbaring kwam of voor deze gemeente was, was het een tijd waarop Rome de grote stenen van hun gebouw had gegrondvest van hooi en stro. Maar hij spreekt deze gemeente toe dat hij nog steeds de vurige vlam blijft. Die dwars door de tijd heen kijkt. En zijn fundament is geen hooistoppels, maar massief glanzend koper beproefd in het vurige oven. Het fundament is zeker. Daar houd ik van. Wij weten waar wij staan. In orde. Ik weet uw werken en uw liefde en uw dienst en geloof en uw lijdzaamheid en uw werken en dat de laatste laatste meer zijn dan de eerste. Goed, de gemeente schijnt bijna volledig te zijn afgesneden. Nog een klein walmpje. En ze waren van de geweldige geestelijke samenkomsten afgeweken en steunden als het ware op werken. God wil niet dat we vertrouwen op werken. Dat is een teken van organisatie. We brengen mevrouw Jones wat hout. En we brengen zus en zo wat kleding voor hun kinderen. En dat is goed. Maar laat het daar niet van afhangen. Vertrouw daar niet op, broeder. Dat is een goede daad. Een goede, behoorlijke burger zal dat doen. Maar wat ervoor nodig is om een christen te zijn, is om wedergeboren ervaring. De doop van de Heilige Geest. In orde. Langzaam afgedwaald. Zij namen hun toevlucht tot werken in plaats van liefde en geloof. Wat steeds maar meer werd naarmate het voortschreed. Goed, ik weet uw werken, ik weet uw geloof, ik weet uw geduld enzovoort. Maar nu, we gaan het 20e vers nemen. Luister hiernaar. Maar ik heb enige dingen tegen u, dat gij die vrouw Izebel laat begaan, die zegt dat zij een profetes is. En ze leert en verleidt mijn knechten om te hoereren en afgodenoffer te eten. Afgodenoffer. Wel nu. Vrouw. Wat zagen we gisteravond wat het woord vrouw voorstelde? De kerk. Wel nu. Nu ontdekken wij hier dat zij Nicolaïten werden genoemd. De leer van Biliam. En nu is het tot een Izebel gekomen. Nu, Izebel, als u wilt opmerken, is dit een enorme geschiedenis. Als u het wilt noteren, het begint in 1 Koningen, ongeveer hoofdstuk 16. Izebel was geen dochter van Abraham, evenmin deze groep hier, het heidense Rome. De Nicolaïten waren de koude formele groep christenen die zich hadden afgescheiden van de echte christenen die niet het geloof schenen te hebben. En ze wilden de gemeente maken als een vereniging. Hetzelfde wat ze vandaag hebben, als een club, totaal geen geest erin. De dagen van wonderen zijn voorbij. Oh, dat was voor een ander tijdperk. We hebben een broederschap. Een goede vrijmetselaar, een goed verenigingslid of zoiets brengt dat voort. Dat is best, maar dat zal nooit de plaats innemen van een nieuwe geboorte in Jezus Christus. De redding voor de ziel, deze waarheid. In orde, deze Izebel was geen dochter van Abraham, dat is waar. Een prinses van een afgodendienaar. In die tijd toen de koninklijke familie, haar koninklijke familie, beroemd werd door vrede, valse trouw aan Biliam. Haar vader was een priester van de afgod Astarte. Ik weet niet hoe ik het uit moet spreken. Ik heb het uit de geschiedenis gehaald. Ahab gebruikte zijn strategie zoals Constantijn. Deze grote machtige natie lag tegen Israël aan. Dus daarom, gisteravond, wat was Constantijn aan het doen? Hij was niet bekeerd. Hij was een politicus. Wat probeerde hij te doen? Hij nam de christenen, toen zij hem vertelden dat zij zouden bidden. En nu bedenk hij, wij spreken nu over de Nicolaïten. En hij zei, als zij zouden bidden en hij deze strijd zou winnen, dan zou hij christen worden. Hij had een droom. Hij schilderde die nacht zijn schilden wit in een kruis. Waar de Knights of Columbus op die tijd werden geboren. Nu, daar baseerden zij zich op. Maar hij deed nooit iets als christen. Op een van de Nicolaïtische kerken, de Sint Sophia genoemd, plaatst hij een kruis. Zoals ik gisteravond zei, was dat het enige wat hij ooit gedaan heeft, dat er enigszins op leek dat hij voor de kerk was, zover ik ooit uit enige bladzijden van de geschiedenis kon verzamelen. En andere geleerden zeggen hetzelfde. We weten niets over zijn bekering. Maar waar ging hij op in? De zaak die hij wilde doen, hij zag het meeste van Rome nu. Nu kijk hier naar, let op deze strategie. Zie hoe de Bijbel God het bevestigt. Honderden en honderden jaren geleden, voordat het plaatsvond, Constantijn gebruikte dezelfde strategie, zei God, die Ahab gebruikte. Nu zag Constantijn dat een groot deel van zijn volk deze Nicolaïten waren, christenen. Sommige ervan werden ketters genoemd, dat zijn de Pinkstermensen. Zij waren ketters en heiligendollers en zo meer. Daar lagen uw echte tekenen en wonderen. Maar de natuurlijke gemeente groeide toen uit tot een organisatie. Wat ging hij doen? Constantijn speelde een listige rol. Hij gaat heen en haalt zijn heidense vrienden. En hij haalt zijn christenvrienden. En verenigde de kerken tezamen bracht het heidendom in het christendom. Christendom en heidendom trouwden met elkaar in de Pergamus gemeente. Nu, wat zei hij hier daarover vanavond? Hetzelfde wat Ahab deed. Om zijn koninkrijk te versterken, trouwde Ahab Izebel, deze afgodendienares, om zijn koninkrijk te versterken en meer macht in Israël te krijgen. En dat proberen de kerken. Ziet u waarom zij een Bijbel proberen te maken, die ze volgend jaar in 62 willen uitgeven? Dat is een Bijbel waarmee de Joden, de Katholieken en de Protestanten tevreden zullen worden gesteld. Oh, broeder. Ik heb het krantenknipsel. Ik heb het vanavond niet bij me, maar u hoorde mij rollen s'avonds uitlezen. Alsjeblieft, zie. Ook dat soort dingen, om te proberen groter te worden. Men neemt Gods heilige zaken en versnippert ze alle kanten uit. Om groter te worden, om in aantal toe te nemen. Dat heeft de kerk gedaan. Ze accepteren mensen op grond van een handdruk. En men kreeg afvalligen en van alles. Niet wedergeboren mensen. Maar in het echte lichaam van Christus, wat geen organisatie is, maar het mystieke lichaam van Christus, kunt u alleen op één manier binnenkomen en dat is door de doop van de Heilige Geest. Juist. En dezelfde tekenen die bij de apostelen werden aangetroffen, worden bij de gemeente aangetroffen. Zo is het precies. Wij hoeven het niet op een akkoordje te gooien en te zeggen, wel, wij zullen ons aansluiten bij de assemblies, we zullen ons aansluiten bij de wanners, we zullen ons aansluiten bij dat of bij de baptisten of methodisten, maar laten we ons bij Christus aansluiten. Blijf vrij van deze dingen. Hoewel ieder van deze organisaties goed zijn, maar zij maken hun leerstellingen en hun zaken en u moet de hoofd opzien en verwittigen om te zien of hij u in het land wil toelaten om een samenkomst te houden. Nou, als u niet precies leert wat zij leren, ligt u eruit. U kunt zich niet aan de Bijbel houden. Dat kan God niet. Hij haat dat. En elk andere wedergeboren christen zou het ook niet kunnen. Vele van die mensen daar zijn absoluut. Die zouden willen helpen en verlangen broederschap. Maar je kunt het niet doen. Ze zouden u eruit schoppen. Wel, laten zij u eruit schoppen. Ga door en ontvang de Heilige Geest hoe dan ook. Zo is het precies. Maar zie, zij willen dat toch maar hebben. Zij willen u hebben, waar u een heleboel geld ontvangt. De Baptisten hadden een slagzin in 44, een miljoen meer in 44. Wat hebben ze gekregen? Net zoals de grote evangelist Billy Graham vertelde, toen hij in Louisville was. Ik ga naar de stad. Hij zei, Paulus zou een stad binnengaan en hij zou één bekeerling maken. Komt het volgend jaar terug en heeft er 30 van die ene. Achter kleinkinderen van die ene bekeerling. Hij vertelde, en ik ga een stad in, roep er 30.000 naar voren. Volgende jaar keer ik terug en kan er geen 30 meer vinden. En wat hij zei, hij deed een goede bewering, maar toch geloof ik niet dat onze dierbare broeder gelijk had. Hij zei, jullie luie predikers. Hij zei, ik geef u een naam en een adres en u zit met je voet op je bureau en schrijft een brief in plaats van daarheen te gaan en met hen te praten. Ik bewonderde hem er wel om. Ik zie graag dat een man zichzelf is, geen huichelaar. Kom recht voor de dag en wees wat u bent. Daar houd ik van. Maar ik had graag willen zeggen, Billy, wie was er ginds om die bekering die Paulus had op te vangen? Maar het was, Billy, als u alleen maar zou willen stoppen met hen terug te laten keren om handen te schudden en hun ervan doordrongen zou laten worden om te zeggen, ja, ik aanvaard Jezus als mijn persoonlijke redder en hem daaruit blijven tot hij sterft en rot en wedergeboren is uit de Heilige Geest, zal hij uw bekeerlingen verwekken. Broeder, hij is een vuurgloed tot u hem niet meer kunt doven. Hij is als een brandend huis bij een sterke wind. U kunt hem niet blussen. Oh, hij verspreidt het naar alle kanten, broeder. Een echte bekeerling van Christus. Hij kan niet stilzitten. Hij is in beweging. Oh, ik ben zo blij. Oh, die ouderwetse doop van de Heilige Geest, die zet uw ziel in brand. Hij kan niet rustig blijven. De wind wakkert u aan. Die ruisende, machtige wind blijft u bewegen. Ik blijf gewoon het hout aanvoeren en het blijft doorgaan. Jazeker, niemand hoefde Paulus bekering te nemen. Paulus bracht hem ver genoeg in Christus tot hij dood werd aan zichzelf en levend in Christus en hij deed de rest. Zo is het. Dat is het. Baptistenbroeders zijn fijn, maar een miljoen meer. Waar is dat goed voor? U krijgt een miljoen namen meer. Wel, ga maar zitten en verzin maar wat als u daarin willen zetten. Dat is in orde. Maar broeder, wat wij willen, dat zijn namen in het boek des levens van het lam. Geslacht van voor de grondlegging der wereld. Gewassen in het bloed, vervuld met de Heilige Geest, met tekenen en wonderen die u volgen. Onderzoek de geschiedenis. Ik wou dat u alleen allen het concilie van Nicea doornam en die dingen zou lezen om te zien hoe die martelaren dat pinkstervuur behielden. Ik vertel u nu, broeder, u baptist, methodist en wat u ook bent, het ware, echte licht. Dit is nu met de Pinksterorganisatie, maar het ware echte licht is de Pinksterervaring. Ik ben nu al dagen en dagen lang bezig in deze geschiedenissen. Heb ze helemaal doorgespit en voel het overal. En het is dat vuur van Pinksteren dat in leven bleef vanaf Pinksteren tot aan deze tijd. Jazeker. Het is eruit verdrongen. Sommigen van hen zeggen, wel, de grote katholieke kerk heeft de golven doorstaan. Dat bewijst dat zij de echte kerk is. Wel, dat is voor mij geen vreemde zaak. Met de staat en al het andere achter haar kon ze blijven bestaan. Maar wat wel vreemd is, is dat die kleine groep die eruit getrokken is, die kleine minderheid, eruit geschopt, in de gevangenis geworpen, in stukken gezaagd. Hoe bleven zij ooit bestaan? Omdat de geest van de levende God in hun wezen beweegt. En alle demonen van de hel kunnen haar niet overweldigen. Op deze los zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten der hel kunnen haar niet overweldigen. Daar is het echte, jazeker, dat geeft de Heilige Geest aan deze Methodisten, predikers enzovoort hier. Het doet hen opreizen, het doet u iets. En het zal nooit falen. Aangap die huigelaar, ziet die ijsteek over en zegt, oh, als ik me nu maar zou kunnen versterken en deze grote natie kon krijgen. En als ik de dochter van die oude jongen daar trouw wel, dan zullen vrienden zijn. Weet. Wat was hij aan het doen? Hij verkocht zijn geboorterecht. Wanneer, wel, wat zal hij dan doen? Hij verkocht zijn geboorterecht. Wanneer deze protestantse kerk inderdaad teruggaat en zich verenigt met deze katholieke kerk, zal zij dezelfde zaak doen wat daarvoor heen gebeurde. Agab leefde in de dag en dat heeft 3 maal plaatsgevonden. Hij was in het middernachtelijke ervaring van de reis van Israël en hier komt het tot een middernacht opnieuw. En wij komen tot de middernacht hier opnieuw. 3 generaties hiervoor kwam hierin, hierin en hierin. Als u opmerkt, trouwde Agab Jezebel om zijn volk te versterken. Dat is precies wat Constantijn deed. Hij stichtte een geweldige grote kerk, nam het altaar en maakte een groot marmeren voetstuk. Trok deze man een uitgedorst kostuum aan, paus, en plaats hem erop. Hij was een levende God, hij kon tot hen spreken en hun vertellen over hun zonde. En dat beviel die oude grauwe kerk en daar gingen ze, zeker, zo is het. Wel nu, maar dat beviel die man die wedergeboren was niet. Toen ze dat namen en vervolgens heidense ceremonieën binnenbrachten van het opzeggen van gebeden, wat deden zij? Ze hebben Jupiter neergehaald en plaatsten daar Petrus op. Ze haalden Venus neer en plaatsten daar Maria. En het bracht het heidendom in de christelijke gelederen. En toen Agab met Jezebel trouwde, deed hij dezelfde omkoperij. Hij bracht het heidendom in Israël. En wat deed Jezebel? Zij doodde elke profeet die ze maar in handen kon krijgen. Is dat juist? Zo deden de pausen. Elke echte christen die zij in hun handen konden krijgen, werd door hen gedood. Maar er was een ster van dat tijdperk. De oude Elia. Oh, ja zeker. Hij was niet bevreesd hun daarover te vertellen. Nee, zeker niet. Hij was Gods ster. Hij was Gods ster van dat tijdperk. Op een keer werd hij neerslachtig en zei, Heer, ik ben de enige die overgebleven is. God zei, nu wacht even een ogenblikje, Elia. Ik heb er nog 700 scholen overal verspreid. U weet niet waar ze zijn. Ze zijn daar ergens, de Farizeeën, Sadduceeërs, Baptisten, Methodisten en Presbyterianen. Maar ik haal ze daaruit, wacht maar even. Ik heb ze daar, ze zijn de mijne. En ze hebben hun knie nog niet voor Baal gebogen. Toch de oude Elia was de stem van God in die dag. Hij was stellig het juiste type van de stem van God bij de eerste komst van Christus. En zal opnieuw het type van de stem zijn bij de tweede komst van Christus, overeenkomstig de schriften. Nu, we ontdekken dat bij dat deze kleine Jezebel, toen ze daar kwam, zijn werkelijk alle altaren van God ging afbreken en haar eigen altaren oprichten. En zij liet de Israëlieten voor een afgod buigen. Dat is precies wat Constantijn deed toen hij de katholieke kerk vormde. Hij bracht het heidendom in de christelijke kerk en liet de christenen buigen voor afgoden. Dat is precies weer het donkere tijdperk. Het donkere tijdperk van Israël. Het donkere tijdperk van de kerk. Het buigen voor afgoden. En Elia was de ster in zijn dag. En het veroorzaken dat heel Israël Baal aanbad. En zo deed de katholieke kerk in Thyatira eveneens. Ik wil dat u hier nog iets treffends opmerkt. Ik nam mijn geschiedenis hier. Jezus zei dat zij zich een profetes noemde. Die vrouw Izebel, die zichzelf een profetes noemt. Nu kijk. De katholieke kerk staat haar mensen niet toe de Bijbel te lezen, omdat zij zeggen dat de priester de enige is die dat woord goddelijk kan verklaren. Wel, dit is een echte interpretatie van een profeet. Een profeet heeft de goddelijke verklaring van Gods woord. Dat is precies juist. Hoe kan een persoon iemand een profeet noemen en dan zeggen dat hij de verkeerde openbaring heeft? Dat is weer net zoveel logica als bij eeuwig zoonschap, zie. Begrijpt u? Een profeet betekent de correcte uitlegger. Door inspiratie. Degene tot wie het woord van de Heere kwam, tot wie de openbaring kwam. Het woord profeet betekent een verklaarder door inspiratie van het goddelijke woord. Jezus zei, indien er één onder wie is die geestelijk of een profeet is, ik de Heer zal tot hem spreken. En indien hetgeen hij spreekt komt te geschieden, hoort hem eraan. Ik ben met hem. Als het niet komt te geschieden, hoort hem niet. Dat is alles. Het was het goddelijke woord van God en het woord des Heeren kwam tot de profeten. Wel nu, men zei dat deze kerk dan een profeet was. En nu, het is verwisseld van deze Nicolaïten nu, wordt het verruild in een zij. Ziet u het? Een Izebel. Gisteren was het de leerstelling van Biliam. Zie, de leer van de Nicolaïten en de leer van Biliam. Biliam was degene die hoererij pleegde met Israël. En wat deden de Nicolaïten? Vormden de organisatie. Dus doen ze het tezamen en u heeft een zij. De kerk. Zeker. Openbaring 17. De grote hoer die gezeten is op vele wateren. Vrouw, prostituee. Wat is zij? Of hoe is zij een prostituee? Zij bedrijft ontucht, geestelijk overspel. Legt het woord verkeerd uit aan de mensen. Blijf weg van het fanatisme. Dat is echt fanatisme. Precies. Zij noemt zich een profetes. Zie, wij zijn het. Wij zijn de raad. Wij zijn de Laodiceaanse raad opnieuw. De raad van mensen. En wij hebben dit en dat besloten. Dus luister naar ons. Maar die kleine priester hier, die mij interviewde over Elizabeth Fraser, of dat Fraser meisje, zei, de kardinaal wil weten, of de bisschop, of u dit Fraser meisje hebt gedoopt. Zij is katholiek geworden. Ik zei, ja, ik begrijp dat. Hij zei, hebt u haar gedoopt? Ik zei, zeker. Nou, hoe doopt u haar? In de christelijke doop. Wel, wat bedoelt u daarmee? Ik zei, de christelijke doop, de manier zoals de Bijbel het zegt. Er is slechts één manier om gedoopt te worden in de christelijke doop. Ieder in de Bijbel werd in dat water ondergedompeld in de naam van Jezus Christus. Hij schreef op. Hij begon zo te schrijven en zei, weet u, de katholieke kerk was gewend dat te doen. Ik zei, wanneer? Ik zei, ik heb hier al de geschiedenissen die ik maar te pakken kon krijgen van Londen en overal meer. Zodat ik ze zou kunnen studeren wanneer dit uur wel eraan nabij komt. Wanneer er iets gaat gebeuren, zie. Ik zei, ik wil weten waar. Hij zei, in de Bijbel. Ik zei, wilt u zeggen dat... Hij zei, Jezus organiseerde de katholieke kerk. Ik zei, was Petrus dan de eerste paus? Hij zei, zeker. Ik zei, ik dacht dat de kerk onfeilbaar was en niet veranderde. En alle missen in het Latijn gesproken werden, zodat het niet veranderd kon worden. Hij zei, dat is waar. Ik zei, wel, jullie hebben sinds die tijd stellig enige veranderingen aangebracht. Ik zei, als die Bijbel een katholiek boek is, dan ben ik een ouderwetse katholiek. Zie? Dat is juist, dan ben ik een ouderwetse katholiek. En ik zei, het deed het stellig. Hij zei, wel, dan ziet u, de Bijbel is enkel de geschiedenis van de katholieke kerk. Hij zei, God is in zijn kerk. Ik zei, God is in zijn woord. Dat is waar. Laat mijn woord waar zijn en elk ander woord van een mens een leugen. En hier op dit boek van openbaring, dit is het enige boek, laat me het herhalen, waarop Jezus zijn machtiging zegt. En het eerste wat hij deed was zijn godheid openbaren. En hij doet het volledig. En hij zei, ieder die er iets uit wil nemen of er iets aan toevoegen, van diegene zal zijn deel uit het boek des levens genomen worden. Gezegend is degene die leest of degene die hoort. En vervloekt is degene die er één ding aan wil toevoegen of iets ervan wil wegnemen. Dus daar bent u het. Dus u ziet de gevaarlijke kant. Dus voeg daar nooit iets aan toe. Laat het gewoon zoals het is en het blijft doorgaan. De geest zal het u openbaren als u maar nederig wilt zijn. Begrijpt u? Zo is het. Dus het is niet ingewikkeld. God, Jezus dankte de Vader met te zeggen, ik dank u Vader dat u deze dingen verborgen hebt voor de ogen van de rabbijnen en de bisschoppen en kardinalen, de hoofdopziener en het aan kinderkunst hebt geopenbaard, zulke die willen leren. Zie, dat is wat u nodig hebt. Het is een openbaring van God. En dat kan alleen komen zoals hij daar zegt, Wie zeggen de mensen dat ik ben? Hij zei, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. Hij zei, Simon, je hebt dat nooit in een seminarie geleerd. Zie. Niemand heeft je dat ooit verteld. Hetgeen kwam was een openbaring van de hemel. En op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Dat is precies de openbaring die Abel in het begin had. Het is de openbaring. Dat was het toen. Het is nog steeds de openbaring. En het is altijd de openbaring geweest. Zo is het. We ontdekten hier dat zij nu een vrouw was. En een vrouw stelt een kerk voor. Is dat juist? Christus komt voor een wat? De bruid. Een vrouw. Een reine maagd. En die oude vrouw hier. Zij beweerde van zichzelf de kerk van God te zijn. Maar wat voor een was zij? Zij was getooid in rijkdom, juwelen en van alles en had een beker van de onreinheid van haar hoererijen waarmee zij alle koningen van de aarde dronken maakte door de wijn ervan. Is dat zo? Nu zien wij dat zij Izebel wordt genoemd hier. En Izebel, het kwaad dat Izebel deed, zodra zij invloed kreeg onder de Israëlieten, bracht zij hen ter dood en deed maar wat ze kon en bouwde haar eigen altaren op. Is dat waar? Dat is precies wat de katholieke kerk deed. Dat is het exact. Maar laten we nu een beetje verder lezen. Dit zal u gaan schokken. Soms wanneer u geschokt wordt, gaat u juist wat meer eten. Noemt zichzelf een profetes. Als zij zegt, ik ben de enige uitlegger van het woord. En leert en maakt mijn dienstknechten afvallig om hoererij te bedrijven. Om dingen te eten die aan de afgoden geofferd zijn. Die broeder die over de slang vroeg over het eten van de vrucht in de hof van Eden. U ziet wat het is, nietwaar? Wanneer hij hier eet heeft gezegd. Maar het was geestelijk, zie. En ik heb haar tijd gegeven om zich te bekeren van haar hoererij. En ze heeft zich niet bekeerd. Zie, ik werp haar te bed. Wat voor soort bed? Van wereldsgezindheid. Dat is precies wat ze heden is. En die met haar overspel bedrijven in grote verdrukking. Indien zij zich niet bekeren van hun werken, wat de grote verdrukking ingaat. En zal haar kinderen door de dood ombrengen. Oh! Maar wat? Dat oude meisje had enige kinderen. Nee, openbaringen 17. Ieder van u was hier gisteravond aanwezig. In orde, openbaringen 17, deze oude prostituee, de katholieke kerk, werd een hoer genoemd en zij was de moeder van hoeren. Konden geen jongens zijn geweest, het waren kerken. Waar kwam de Lutherse kerk vandaan en waar kwamen ze deze allemaal vandaan? Waar kwam elke organisatie vandaan? Waar is het begin ervan? Laodicea. Nicolaïten vormden zich ten slotte daarin en dat is precies opnieuw dezelfde zaak. Je kunt er niets aan doen, broeder. De oude Elia riep het in zijn dag uit tegen die zaak. Johannes riep het er tegenuit in zijn dag. Jazeker. Denk niet bij uzelf, wij hebben Abraham tot onze vader. Want ik zeg dat God in staat is uit deze stenen kinderen voor Abraham te verwekken. Zie. Er is gewoon niets aan te doen. Wel, ze had kinderen. Had de echte Izebel kinderen? Jazeker. Luister. Ik zal haar kinderen ter dood brengen. Wat? De katholieke kerk, haar kinderen zijn de protestantse denominaties, zie. Precies, omdat zij hetzelfde doen. Regelrecht in haar gedoopt door hun vreemde doop, onschriftuurlijke doop. Een handdruk voor de Heilige Geest, Vader, Zoon en Heilige Geest in plaats van Jezus Christus. En doen gewoon alles tegengesteld aan de Bijbel, nog steeds. En ze lopen er regelrecht in. Haar dochter was Atalia. Atalia. Zij, Izebel, had Atalia uitgehuwelijkd aan Joram, de zoon van de koning van Juda. Al gauw stonden de altaren van Baal in Jeruzalem. U hoeft daarvoor niet de geschiedenis in te gaan, dat is de Bijbel. Zie? Haar dochter Atalia trouwde met Jozefats zoon, welke Joram was. En haar dochters deden hetzelfde wat zij deed. Oh, kunt u dat niet zien? Ziet u hoe die organisaties gedaan hebben, broeder? Ze zijn verder gegaan via Luther enzovoort, precies zo, en organiseren zich tezamen in plaats van de Heilige Geesten te laten doen. En Pinksteren deed precies hetzelfde. Zij konden de Heilige Geest gewoon niet laten begaan. En ze weg laten hebben. En verder gaan. En elk licht dat kwam onderzoeken en met het woord en doorgaan. En ze konden de Heilige Geest niet toestaan om te leiden. Ze moesten een organisatie vormen en zich afsnijden van elk ander ding dat verder mocht komen. En ze keerden regelrecht terug en trouwden opnieuw met die zaak. Precies zo. Wanneer we aan de tijd verder toekomen, let dan maar op wat hij verder op weg. Wat u wacht. Ze huwde regelrecht daarin terug. Jezus zei hier, haar. Deze Izebel, ze noemt zichzelf een profetes. En ik werp haar in een bed van wereldsgezindheid en doe ook haar kinderen de dood sterven. Met welk soort dood? Met wat voor een dood worden haar kinderen omgebracht? Ze zijn dood nu, ziet u? Geestelijke dood. Ze hebben geen openbaring. Ze kennen hun organisatie, ze kennen hun catechismus, ze kennen hun leer van de kerk. Maar wanneer het erop aankomt om God te kennen, weten sommigen van hen er niet meer over dan Hottentot zou weten over een Egyptische duisternis. En wanneer het komt tot het werkelijk kennen van de Heilige Geest, zich afvragen, willen de Geest van God een waarzegger van duivel noemen, omtrent die onderscheiding van geest en dergelijke dingen en het uitdrijven van de boze. Wat? Oh, hij behoort niet tot onze organisatie, die groep. Oh, zie, ze weten het niet. En dan bestempelen ze het met een naam, Jezus alleen, of een soort van de heilige roller of zoiets. En ze weten het gewoon niet. En het uur is dicht nabij, wanneer deze zaak ontmaskerd zal gaan worden. Dat is zeker. God zal het doen, zo zeker als ik achter deze preekstoel sta. Omdat hij zijn kinderen eruit zal rukken. Zo zeker als ik hier sta. God in de hemel weet dat. U grotere profeet van de Heer bent en dienstknecht van de Heer, luister dan naar mij. Het is dicht nabij. Jazeker. Haar kinderen zullen ter dood gebracht worden met geestelijke dood. Kijk naar hen, koud en formeel. Kijk dan, we hoeven niet te praten over baptisten en presbyterianen. We weten dat die al jarenlang dood zijn. Maar toen Luther zijn opwekking had, rechtvaardiging, als hij zou hebben doorgegaan, zou deze grote pinksterbeweging nu de Lutherse kerk zijn geweest. Het licht zou gekomen zijn tot heiliging. Zoals Wesley het volgde. Kijk, Luther kon dit niet navolgen. Dus dit niet, zij waren reeds Lutheranen. Dus toen kwam Wesley. Wat gebeurde er toen? Wesley stierf. Men organiseerde dat en vormde Wesley aan. Methodisten, primitieve West. Oh, allerlei Methodisten zien. Ze hadden een grote opwekking. Maar toen zij organisatie binnenbrachten. Wat gebeurde er toen Pinkster eraan kwam en sprekende tong en het kristal van de gaven binnenbracht? Ze konden niet bewegen. Noemde hen duivels. Wat heeft Pinkster gedaan? Hetzelfde wat zij deden. En waar zijn ze toegekomen? Net zo dood als een pier. Zeker. Zo is het precies. Ik zal haar kinderen in een bed werpen. In een bed van dood. En ze ombrengen. Laat me dit lezen zodat u het hier zult zien. Ik denk dat het vers 22 was. En ik zal haar in een bed werpen. En degene die met haar overspel bedrijven. In de grote verdrukking. De grote verdrukking. Dat is waar ze doorheen gaat. En nu, laat me hier even stoppen. Die grote verdrukking. Die daar ingeworpen worden zijn die mensen. Die slapende maagden zijn. Die geen olie in hun lampen hadden. Toch behoorden zij aan een organisatie. Goede mensen gingen naar de kerk en alles. Ze kwamen echter voor olie. Doch toen was het te laat. Zie, werp haar in grote verdrukking. Zij gaat daarin. De katholieke kerk gaat erin. Alle kinderen gaan met haar daarin. In die grote verdrukking. Indien zij zich niet bekeren van hun werken. Niet de kinderen die erin zijn, maar die kerk zelf. Dit zijn haar kinderen, in de organisatie, niet de mensen die erin zitten, zoals die arme katholieken, baptisten, presbyterianen of pinkster mensen. Ik heb medelijden met ze. Wel, bent u christen? Wel, ik ben presbyteriaan. Oh, dat heeft er net zo weinig mee te maken als te zeggen dat een varken met een zadel een rendpaard was. Dus wat ter wereld zou je daaraan kunnen doen? Oh, helemaal niets. Oh, je bedoelt dit niet als een grap. Dit is helemaal geen plaats voor grappen. Dit is het evangelie. Ik wil alleen een illustratie geven. Dat is juist, zie. Ze hebben er totaal niets meer mee te maken. Ik ben van Pinksteren. Dat heeft er totaal niets mee te maken. U zou tot 51 van een organisatie kunnen behoren. Maar bent u een wedergeboren kind van God? Hebt u werkelijk iedereen lief met heel uw hart? Met uw ziel? En hebt u God lief en bent u dagelijks, het geeft niet wat iemand tegen u doet. Als u opspeelt en groemt als een cirkelzaag, laat het zien dat de Heilige Geest is vertrokken, als u het ooit wel hebt gehad. Kijk, tenzij zich bekeert van haar werken, en ik zal haar kinderen ter dood brengen. Haar kinderen van Izebel. Nu, wat deed Izebel? Hielde haar dochter uit aan de andere gelederen van Juda, daar ginds. In Juda, nu let op die geestelijke toepassing. Misschien kan ik het uittekenen. Hier, let nu heel nauwkeurig op. Hier is Izebel en Israël. Maar hier is Juda, een verschillend type hier, of een andere. Dit was Jozefat, die hier was. Goed. Nu, deze hier was Agab. Hier is Izebel, nu precies hierin. Wel nu, zij komt hier binnen en veroorzaakt dat heel Israël afgoderij gaat bedrijven. Dat is precies wat de katholieke kerk destijds in haar dagen deed toen Constantijn de Nicolaïte, de koude formele die hier zitten, verenigde in de kerk met heidendom en een heidense vorm van christendom oprichtte. Ik wil uw gevoelens niet kwetsen, katholieke mensen, maar ik ben verantwoordelijk tegenover God. Dit is al wat de katholieke kerk is. Het is een heidense vorm van christendom. Bijgelovigheden en afgoderij en zo meer, dat is absoluut waar. Alleen een heidense vorm. Nu, dat is waar. Als ik op dit moment zou sterven, is dat de waarheid. En de protestanten zijn precies in dezelfde zaak, alleen in een andere categorie. Let u op wat Izebel heeft gedaan. Dan ziet u, de duivel, ze was er zo aan overgegeven dat zij haar dochters nam. Ze had een dochter die hier geboren was. En deze dochter stapt over naar deze grote heilige man daar. En neemt en trouwt zijn zoon. En brengt dezelfde zaak daarheen. Van Jozefat over naar dit gedeelte. Nu, de echte Nicolaïte, de koude formele, zij wensen die organisatie. Zij trouwden hierin. En merkt u dezelfde zaak op. Zij namen Izebel hier, de katholieke kerk, en hier neemt ze haar dochter, haar organisaties, en laten ze met hen daarin zuwen, doet hetzelfde met hen. Brengt haar kinderen om door de dood, de geestelijke dood. Organiseren zich ter dood en voor je het weet was de geest vertrokken. Vertel me, laat u één ding vragen, een historicus hier, waarvan ik weet dat er hier 5 of 6 van u zitten. Ik wil dat u komt en mij een schriftgedeelte of een tekst uit de geschiedenis naar voren brengt. Die zegt dat ook maar één van die kerken die ooit viel en terugkeerde in de organisatie ooit opnieuw met een opwekking opstond. Vertel mij wanneer zij zich organiseerden. Hebben zij ooit een opwekking gehad nadat zij zich organiseerden? Beslist niet, de geest verliet hen. Ik sluit Pinksteren erbij in. Toen de Pinksterzegeningen vielen en u allen in tongen spraken, u uitgediende. Toen die geweldige Pinksterzegeningen en dingen plaatsvonden. Na een poosje had u wat u noemde de General Council. Organisme is goed, maar geen organisatie. Daarom bleef dat u niet constant houden. U moest gelijk terugkeren en een kind van Satan worden en uzelf organiseren. En toen verscheen nieuw licht omtrent de naam van Jezus Christus. Toen raakten zij alle verwaand en zeiden, gezegend zij God, als u Jezus naam niet hebt aangenomen, gaat u naar de hel. En wij hebben het en u hebt het niet. Wat hebben ze gedaan? Ze stierven onmiddellijk ter plekke, vormden er een organisatie van, ziet u, in plaats van het licht door de gemeente te laten gaan, en dat zou automatisch een plaats innemen, maar u organiseert zich. Wat is het? Een kind van Izebel, en ze stierven allemaal tegelijk. En ik wil u eens vragen, zijn de Assemblies of God, of de Enigheid, of enige van de overige, ooit verrezen in een grote verenigde opwekking? Helemaal niet. Deze laatste opwekking is zojuist voorbij gegaan, waar de Heilige Geest neerkwam aan de rivier in 1933, vele van u zitten hier nu, en deze grote genezingsdienst zou gaan plaatsvinden, zei dat het de hele wereld in beroering zou brengen en het is nooit door een organisatie gekomen. God ging buiten die invloedssfeer om en deed zowat een heiden opstaan om die opwekking te starten. En kijk wat het heeft gedaan. Zie, die organisatie, zodra ze zich organiseerden, waren ze dood. Hij zei, ik zal haar kinderen de dood doen sterven. Oh my, ik ken u. Wees alsjeblieft niet kwaad op mij. Maar als ik dit weet en het niet vertel, ben ik een gemene huichelaar en God zal mij er verantwoordelijk voor houden. Ik wil zoals Paulus niet schuwen de hele raad van God te verklaren. Zo is het. Goed.
In orde.
Wel nu, ze bouwden altaren in Jeruzalem. Nu wil ik zien. En toen Izebel met Ahab trouwde, voerden zij voor Israël beelden in om voor te buigen. Zo deed de Nicolaïtische leer, huwde met het heidendom, nam Jupiter weg en richtte Petrus op en veranderde Venus in Maria. En zoals de Bijbel zei, zij deed heel Israël zondigen. Zo heeft de katholieke kerk veroorzaakt dat alle dochters in een organisatie trouwden en de hele zaak is zonde. Zoals Izebel deed met haar dochter. Goed. En door dit te doen, Toen de hiërarchie was opgericht en paus Bonifacius III zijn troon bekom, hadden zij een God op een troon en moesten niets meer hebben van een heilige geestdoop in de kerk. Dat is zo, want ze kregen hun roodlijnis en formaliteit en zo verder. En toen de organisatie dezelfde leer aanvaarde, werkten zij de vrijheid van de heilige geest de kerk uit.
Baptist, Presbyterian, Methodist enzovoort.
Dat deden ze zeker. En langzaamaan zien wij ze verwelken en doodgaan zoals Jezus zei van de wijnstok. Wel nu, heel de Heilige Geest met tekenen en wonderen werd teruggeplaatst naar een tijd in het verleden. En ze zijn rijk geworden zoals zij. Zo deed zij heel de wereld zondigen. Omdat zij naar elke natie is gegaan, zij en haar dochters. Jazeker. Let nu op hoe hij haar in een andere gemeentijdperk roept. Kijk hem haar roepen. Zie hem hier aan het eind pleiten en zijn overblijfselen eruit nemen ter wille van de uitverkorenen. Slechts enkele, omdat anders geen vlees behouden zou worden. Zoals het opgeschreven staat in Openbaringen 13, vers 6. U wilt het graag zien? Dat hij zei dat deze vrouw allen een merkteken deed ontvangen, het beest deed dit, deed allen een merkteken ontvangen, zowel arm als voornaam, wie het ook waren, een merkteken van het beest, want de Rooms-Katholieke Kerk was, of dat, of ze maakten, Openbaringen 13 vers 14, ze maakten een beeld voor het beest. Ik denk dat u dit allemaal gelezen hebt. Als u het niet gedaan hebt, wel, dan zullen we het direct opgaan en het lezen. Openbaringen 13 vers 14. En hij verleidt degenen die op de aarde wonen vanwege de tekenen die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. Dit is deze confederatie van kerken. In de tegenwoordigheid van het beest. En het zegt tot degenen die op de aarde wonen dat ze een beeld moesten maken voor het beeld dat het dodelijke wond had. Heidendom. En dat kwam door het zwaard en weer levend geworden is door het pausdom van heidens Rome naar pausdom Rome. Ziet u een beeld ervoor maken? Wat zou het zijn? Precies wat ze nu doen. Precies. Bewegend in dit verbond van kerken. Alle kerken behoren tot deze organisatie. Alle komen in één groep. Ze krijgen nu een Bijbel en paus Johannes heeft ze allemaal weer uitgenodigd. De aartsbisschop van Canterbury en ze gaan allemaal rond. Voor u het weet komt de hele zaak regelrecht naar mami terug. Omdat zij vanaf het begin hoeren waren. Zie? Ze zeggen, wij sluiten ons allemaal bijeen voor één groot doel om het communisme te bestrijden. En weten niet dat God het communisme liet opkomen. Kan het met de Bijbel bewijzen. En hij plaatst het zelfs in hun gedachten zich op hen te wreken voor het bloed van de heiligen. En wat zij op aarde hebben vergoten. En God organiseerde het communisme precies eende zoals hij koning Nebukadnezar liet opkomen om Israël te kastijden. Hij liet het communisme oprijzen en op een dag zal hij Rome in één klap van de kaart vegen. Zie, zo is het precies. God zei het, ik ben tegen het communisme, beslist. Maar leg niet zozeer de nadruk op dat ijzeren gordijn, maar let op het purperen gordijn. Lees het boek der martelaren van Fox, dan zult u zien dat het juist is. Ga eens kijken, waar waren we? En u ziet hier dat ze alle rijk arm, een merkteken deed ontvangen, maar er is één klasse die zij niets kon doen. Weet u dat? Openbaring 13 vers 1 tot 8. Laat me het lezen. En ik stond op het zand der zee en zag een beest uit de zee opkomen met 7 koppen en 10 hoorns. Op de hoorns kronen en op de koppen de naam van godslastering. Dat zijn de 7 heuvels, de naam die u trouwens allemaal doorweet. En het beest dat ik zag was aan een luipaard gelijk, poten als de beer en zijn... En de muil van een leeuw en de draak, welke de rode duivel was, die voor de vrouw stond om haar kind te beslinden, wat Rome was, zoals wij alle weten. En gaf hem kracht en zijn troon en grote autoriteit. En ik zag een van zijn koppen als ten dode gewond, heidendom zie. En zijn dodelijke wond genas. Pausdom nam zijn plaats in, ging samen met christendom, met de Nicolaïten. En heel de wereld ging het beest met verbazing achterna. Het katholicisme heeft elke natie onder de hemel doorkruist. Dat is waar. Zoals Daniel zei over het ijzer dat in de klei ging en zo. En ik zal u een kleinigheidje geven daarover. Over het ijzer en klei. Heb je opgemerkt, of heb ik het wel eens voor u aangehaald, dat in de laatste conferentie die ze hier hielden, Khrushchev zijn schoen uittrok en daarmee op de tafel sloeg? Er waren 5 Oosterse naties en er waren 5 Westerse naties daar vergaderd. Khrushchev stond aan het hoofd van de Oosterse naties. Hij is een houwer aan het hoofd van de westerse naties. Daar zijn de twee hoofdlijnen, de twee grote tenen. Khrushchev in Rusland betekent klei. Eisenhower in Amerika in het Engels betekent ijzer. We zijn het einde. En ze aanbaden de draak omdat hij aan het beest de macht gegeven had. En dit is onze volgende boodschap hier in het tabernakel, begrijpt u. En ze aanbaden het beest, zeggen: wie is aan het beest gelijk en wie kan er oorlog tegen voeren? Met andere woorden, kijk hier. Eisenhower heeft een grote naam hier in de Verenigde Staten. Maar in Rome is hij niets. En in Rusland is hij niets. Khrushchev, groot in Rusland. Maar in de Verenigde Staten is hij niets. Maar er is één man die overal groot is. Dat is die paus. Dat is zo. Laten we ons organiseren en samenkomen. En hem werd een mond gegeven om grote dingen te spreken, godslasteringen. Macht werd hem gegeven dit 42 maanden lang te doen. En hij opende zijn mond tot lasteringen tegen God. Als leerstelling te onderwijzen, de geboden der mensen, roekeloos opgeblazen en liefhebbers van genot, die een vorm van godsvrucht hebben, maar de krachten van verloochenen. En zijn naam lasterde. Dan baarde zo een Heilige Geest in plaats van de Heer Jezus Christus. En zijn tabernakel en degene die in de hemel wonen. En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren. Daar komt de vervolging op reizen. En hen te overwinnen. En hem werd macht gegeven over alle geslachten, talen en naties. En allen die op de aarde wonen zullen hem aanbidden. Ieder wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het lam. Dat geslacht is sedert de grondlegging der wereld. Grondlegging der wereld. Grondlegging der wereld. Onze namen, als ze ooit in het boek stonden, waren ze er toen reeds ingezet. Jezus zei: niemand kan tot mij komen tenzij mijn vader hem eerst trekt. En al degenen die mijn vader mij gegeven heeft, zullen tot mij komen. Mijn schapen horen mijn stem. Dit is het voedsel, ziet u. En een vreemdeling. Men zegt wel: ik ben lid van de kerk, ik ben even goed als u. Dat is geen schapenvoedsel. Hier is het schapenvoedsel. Gezeten in hemelse gewesten in Christus. Oh, hij is zo wonderbaar. Is hij het niet? Oh, goed. Laten we het nu snel afmaken, maar het is over tijd nu. In orde. Maar ik zeg, laat eens kijken. Ik had het 23e vers. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen. En alle gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten doorzoek. En ik zal u vergelden, een ieder naar uw werken. Toch, ik zeg u lieden en tot de anderen die de Thyatira zijn, zoveel als er deze leer niet hebben. Welk soort leerstelling was dat? Organisaties, bisschoppen en aartsbisschoppen en pausen, ziet u, die deze leer niet hebben. In de Bijbel zagen we gisteravond dat Israël, toen ze door Moab trokken, zij geen natie waren. Zij woonden op de aardbodem en ze waren een vrij volk. Is dat juist? Een type rond zwervers in tenten enzovoort. De pinkstergroepen, precies eender, een echte pinksteren, rondzwervend van plaats naar plaats, zie. Goed. En deze leer niet hebben, toch organiseert zich en maakt er een grote organisatie van. Die dit niet hebben en die de diepten van Satan niet gekend hebben. Herinner u dat we ontdekten waar Satans troon was? Gisteravond brachten wij hem regelrecht naar het begin. Waar stond zijn troon in het begin? Babylon. En Babylon, toen de hiërarchie, een koningpriester van Babylon, achtervolgd werd door de overwinnende Chaldeeën, kwam hij naar Pergamus en richtte er zijn troon op. Ziet hij, verplaatste zijn troon van het land van Siliar naar Pergamus. We lazen het gisteravond direct in de geschiedenis. En Satan. En de troon van Satan, gelijk zij spreken, ik zal u geen andere last opleggen. Er zullen niet veel meer lasten zijn dan wat u reeds hebt. Deze kleine minderheid die hierin is, die allen uitgeperst zijn in deze donkere middeleeuwen. Het duurde bijna 1500 jaar lang dat zij daar doorheen gingen. Maar hetgeen gij hebt, houd dat vast tot ik kom. Met andere woorden, u hebt de Pinksterzegen nog steeds in uw hart. Houd dat vast tot ik kom, om u verlichting te geven. Want dit volgende tijdperk komt pas de volgende keer op. Degene die overwint en die mijn woorden tot het einde toe bewaard, die zal ik macht geven over de heiden. En hij zal ze hoeden met een ijzeren staf. Zij zullen als pottenbakkersvaten vermozzeld worden, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. Ziet u? Zie, die gemeente, wat zal het zijn? Wanneer dit donkere gemeentetijdperk opreist om in het oordeel te staan tegenover die heidense groep van destijds.
Wat zullen zij omvergereden worden? Hun koperen voeten zullen er dwars doorheen stampen. Dat kan ik u wel vertellen. Hij zal ze vermorzelen, zegt de Bijbel. En ik zal hem de morgenster geven. Wie weet wat dat is, is het niet? Christus is de morgenster. In orde. Wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeente spreekt. Oh my, bent u niet blij? Het is eigenlijk wat laat. Ik heb nog meer. Ik zal het morgenavond waarschijnlijk weer oppakken. Daar bij de 2000 jaren. Maar hij is de lilie en valleien. Ik kan me aanbieden naar al die snijdende woorden en boodschap. Wonderbaar. Ik heb hem lief. De dingen waar ik niet aan toegekomen ben, zullen natuurlijk in de boeken worden gezet, omdat we niet het hele gemeentetijdperk in één avond kunnen brengen. Ik heb het een beetje rustig aangedaan vanavond, omdat ik een beetje hees ben. Maar oh, is hij niet wonderbaar. Ik herinner me dat ik op een avond van Chattanooga kwam en het vliegtuig was geland in Tennessee, daar bij Memphis. Ze brachten mij onder in dat grote mooie hotel daar en telefoneerden mij om te zeggen, uw vliegtuig zal om 7:00 de volgende ochtend vertrekken. En ik was op weg naar de brievenbus om brieven te posten, naar huis komend, teruggeschreven naar enige van mijn vrienden en op weg sprak de Heilige Geest. Blijf lopen. Ik liep door, ik kwam in het Kleurlingen district. Ik stond daar en ik dacht, oh, kijk eens, het is tijd voor het vliegtuig om te vertrekken. En de Heilige Geest heeft zeggen, blijf lopen. Dit zoals zij ondanks de bossen deed, praktisch, blijf lopen. Dus bleef ik doorlopen. En ik was op weg daarheen waar een van die kleine kleurlinghuisjes stond, ergens waar die arme kleurlingen wonen. En daar was een typische tante Jemima met een jongenshemd om haar hoofd gebonden, stond leunend over op die manier en ik liep daar te zingen. Abraham. En, halleluja. Wat wilt u hier? Een van hen, een van hen. Gelooft u in geleid te worden door de geest?
Amen.
Het is nu al ongeveer 14 jaar geleden. Ik keek over de schutting. Ik was ongeveer een half stadsblok over haar verwijderd. En ik zag deze oude kleurling dame recht naar mij kijken, weet u. Ik liep door, stopte met zingen, begon erheen te lopen. Toen ik vlak bij haar was gekomen, grote dikke tranen liepen over die dikke wangen. Keek naar me en ze zei, goedemorgen dominee. Ik zei, hoe gaat het met u tante? En toen ik mij omdraaide, lachte ze met die brede lichaam op haar gezicht.
Ik zei, hoe wist u dat ik een dominee was? Daar in het zuiden, weet u, noem je een prediker dominee, parsel. Hoe wist u dat ik een dominee was? Ze zei, ik wist dat u zou komen. En ik zei, hoe wist u dat? Kent u mij? Ze zei, volstrekt niet. En ze zei, ik wist dat u moest komen. Ze zei, hebt u wel eens het verhaal gehoord van de Sinemitische vrouw? Ik zei, ja zeker. Ze zei, wel, zei ze, ik ben zo'n vrouw. Ze zei, en de Heer gaf mij een baby en ik vertelde hem dat ik hem zou grootbrengen. En ik ben een arme vrouw en ik was en ik werk voor de blanken, voor mijn bestaan. En hij vertelde mij, hij gaf mij die baby en ik zei hem dat ik hem zou opvoeden. En ik heb hem naar het beste van mijn weten grootgebracht. Maar zei ze, dominee, hij kwam in een verkeerd gezelschap, hij kreeg een ziekte. En wij wisten er niets van tot hij in een vergen voor het stadium was. En hij ligt stervend in bed. Ze zei, hij is nu al 2 dagen buiten bewustzijn en de dokterman kwam en zei, het heeft zijn hart aangevreten enzovoort. Het is in de bloedstroom gekomen. En zo erg dat het hem beschadigde, dat het spul dat ze hem gaven hem nu niet meer helpt. En hij zei, hij stervende. En ik kan hem niet verdragen, hem als een zondaar te zien sterven. En ze zei, ik bad en ik bad, heel de nacht heb ik gebeden. Hij is buiten bewustzijn, hij weet niets meer. Al 2 dagen lang. Ze zei, ik bad en zei, Heer, u gaf mij die baby zoals u het deed bij de Sinemitische vrouw. Maar, waar is Elia? Waar is hij? Waar is iets om mij te helpen? Ze zei, en op mijn knieën viel ik in slaap. En ze zei, de Heer sprak tot mij en ik droomde, ga buiten bij het hek staan. En er zal een man de straat opkomen met een lichtbruine hoed op en een donker pak aan. Hij zei, hij zal tot u spreken. En ze zei, ik sta hier al van voor zonsopgang. Haar rug was nat van de dauw. En ze zei, ik zag u aankomen met die cakey hoed, maar u moet een kleine tas bij u dragen. Ik zei, ik heb hem in het hotel gelaten. Ik zei, uw zoon is ziek. Ze zei, hij is stervende. Ik zei, mijn naam is Brennan. Kent u mij? Ze zei, nee, meneer dominee Brennan, ik heb nooit van u gehoord. Ik zei, ik bid voor de zieke. Ze was daarin niet geïnteresseerd. Ze wilde dat haar jongen niet als een zondaar stierf. En ik liep naar binnen en ze hadden daar een oud hek met een ploeghaan die erin neemt om terug te zwaaien. Vele van die Noordelingen weten misschien niet wat het is, maar het is enkel om het hek gesloten te houden. En ik ging het huis binnen, zo'n kleine oude wetse 2-kamerwoning. Zoals het was ingedeeld, wat wij zeggen, een jachtgeweerhuis. Hier is een ruimte, wat de woonkamer, de slaapkamer en alles bijeen is, daarachter de keuken. Toen ik binnenstapte, er was een kleine witgekalkte ruimte en leuk aan de zijkant naar beneden met duigoud betimmerd. Ik geloof dat ze asbestplaat op het dak had. Ik herinner me die dikke bobbelzak, alsof de dauw erop lag. En toen ik daar binnen liep, hing er een bord boven de deur waarop stond, God zegen ons huis. Direct hier in de hoek stond een auto in die kant en aan de andere kant, daar lag een grote, flinke jongen. Geen vloerkleed op de grond. Grote, brede jongen, een flinke, knappe kerel. Ik schat hem op ongeveer 170, 80 pond. En bij 1,80 meter. En hij hield het laken in zijn hand en deed. En ze zei. Mama's baby. Ik dacht, mama's jongen. Al had hij een geslachtsziekte, syfilis. En lag op sterven. Ze kuste hem op zijn voorhoofd en gaf hem een zachte klopjes en zei, mama's baby, oh mijn hart zwol gewoon. Ik dacht, ja, het maakt niet uit hoe diep je in zonde bent. Je bent nog steeds mama's jongen. En toen dacht ik, zie je, ongeacht hoe slecht hij er aan toe was, nog steeds was het mama's jongen. En ik dacht, God heeft gezegd, een moeder kan misschien haar zuigeling vergeten, maar ik kan u nooit vergeten, want uw naam staat in mijn handpalmen gegraveerd. Zie, hoe zou dat kunnen? En ik keek naar die arme oude heilige die daar rondliep. Je kon vertellen dat ze niets in haar huis had, broeder. Maar ze had iets in het huis dat elk huis in Indiana of ergens anders zou moeten hebben. En dat was God. Ik zou dat liever hebben dan een groot mooi huis met filmsterren en al dat vulgaire smerige spul. De oude Bijbel lag daar waar hij opengeslagen was. De bladzijden erin waren verkreukeld. Ik keek naar haar en ze zei, de dominee komt voor je bidden, lieverd. En hij deed maar. Donker. En ik zei, wat zegt hij? Ze zei, hij weet het niet. De dokterman zegt dat hij zijn verstand verloren heeft. Ze zei, hij denkt dat hij ergens op een grote zee is en hij roeit in een boot en hij is verloren. En dit is wat ik niet kan verdragen, dominee, om te weten dat mijn jongen die stervend is, verloren is. En ze zei, ik weet dat u bent gekomen om mij te helpen, omdat de Heer het mij verteld heeft. Ik zei, ik zal voor hem bidden. En ik zei, misschien wil de Heer hem genezen. Ze had daar geen belangstelling voor. Zij verlangde alleen dat hij overeind zou komen om te zeggen dat hij gered was. Dat is alles, zolang hij maar gered was. Het gaf niet, hij moet toch eens sterven, zolang hij maar gered was. Hoe konden wij slechts die houding krijgen? Dat eeuwig te huis daarginds. Zij wist dat zij dan weer met hem zou wonen. Ze zei, kon ik hem alleen maar horen zeggen dat hij gered was. Ik zei, laten we neerknielen. En zij knielde. En ik pakte zijn voeten en zijn voeten waren werkelijk koud en kleverig. En ik kon het beddek er niet overheen krijgen. Een dun dekentje had ze over hem heen gelegd. En hij had alleen maar zijn onderbroek aan, weet u. En dus was hij op die manier aan het wegtrekken, denkend. En hij greep dat en hij dacht dat hij aan de roeispanen trok. En hij bleef me zeggen, het is zo donker. Het is zo donker. En ze probeerden met hem te praten, maar hij bleef zeggen, het is donker en koud. Al roeiend. Dus keek ik naar wat naar haar en ze knielde daar neer. En ik zei, tante, zou u ons in gebed willen voorgaan? Ja, zeker. Alleen zij en ik en de jongen en de Heilige Geest in de kamer. Dat was alles. Die oude heilige, maar toen zij tegen hem sprak, wist u dat zij eerder tot hem gesproken had? Ja, zeker. Zij wist tot wie zij sprak. Ze zei, Heer, ik weet niet wat u zal gaan doen. Ze zei, maar alles is precies zoals u het hebt gezegd. Jongen, Ik ben zo blij dat hij nog steeds dezelfde Jezus is die hij destijds was, met die heilige van toen. Hij is nog steeds dezelfde Jezus vandaag. Ik heb haar nooit over haar religie gevraagd, of ze baptist of pinkster of wat ook was. Dat was mijn zaak niet. Ik was alleen de Heilige Geest aan het volgen en zij deed hetzelfde. Wij verlangden te zien wat hij zou doen. Dus knielde meneer en zij begon te bidden. Toen zij haar gebed had gedaan, stond ze op en kuste zijn voorhoofd en zei, God zegene mijn jongen. En daarna zei ze, wilt u nu bidden, dominee? Ik zei, ja zeker. En op dat moment was het ongeveer 8:30, misschien 8:45. En ik was ruim 3 kilometer van het hotel verwijderd. En het vliegtuig zou om 7:00 vertrekken. En ik zou niet weten wanneer ik weer buiten zou zijn. En ik legde mijn handen om zijn voeten en ik zei, hemelse vader, ik begrijp dit niet. Ik werd verondersteld dat straks een vliegtuig te nemen, bijna 1.5 uur geleden. U bleef maar zeggen, loop. En dit is het enige wat ik tot nu toe gevonden heb. En zij heeft gezegd dat zij mij heeft zien komen. En als u dit was, heer, dan weet ik niets anders te doen dan mijn handen over die jongen uit te spreiden. En hij zei, oh mama. En zei, het wordt nu licht hier. En ongeveer 5 minuten later zat hij rechtop aan de rand van het bed, met zijn armen om zijn moeder heen geslagen. Ik glipte naar buiten, rende de weg af, hield een taxi aan, reed naar het hotel en greep mijn koffer. En ik dacht er gewoon heen te gaan om uit te wachten. We moesten wel 1 of 2 wachten in die dagen. Je weet hoe moeilijk het was, net na de oorlog, om een vliegtuig te krijgen. Dus dacht ik, zal een paar dagen moeten wachten. En ik stapte in de taxi, haastte me naar het vliegveld. Net toen ik eraan kwam, werd er gezegd, luchtnummer 196, Louisville, Kentucky, gaat nu vertrekken. God hield dat vliegtuig op die manier aan de grond voor mij. Ik geloof dat. Ongeveer 2 jaar later ging ik met de trein op weg naar Arizona, naar broeder Sherrod daar, naar een samenkomst. Ik zou worden afgehaald met broeder Moore en de zijne. Toen ik daarheen ging, stopte ik daar in Memphis. En de trein liep binnen, zoals u allemaal weet, voor mij binnenkomt op weg naar het westen en rijdt er achteruit om te rangeren voor die andere richting. En houdt er even stil. En die sandwiches in de trein daar vragen ze ongeveer 60 cent per stuk. En ik kan ze daar ergens anders kopen voor 10, 15 cent. Dus wacht ik even tot die trein stil hield om die sandwiches te halen. En ik was van plan een halve zak vol hamburgers te halen en werkelijk een feestmaal te hebben als ik daar naartoe ging. Dus sprong ik naar buiten, rende er veel vlug doorheen en rondkijkend om een hamburgerkraam te winnen. De stoptijd daar was ongeveer 30 minuten. En ik ging op weg om het hamburger te halen en hoorde iemand zeggen, hallo daar dominee. Ik keek rond en de kruier stond daar, knipoog, weet u, en zei, kent u mij niet? Ik denk van niet zo. Hij kwam naar mij toe en zei, kijk eens goed naar mij. Ik zei, ja? Ik zei, ik geloof niet dat ik je ken. Hij zei, ik ken u, u is dominee Brenham. Ik zei, ja, dat is waar. Ik zei, ben je wel eens in een van mijn samenkomsten geweest? Ik zei, nee meneer, herinnert u zich die ochtend daar toen u naar het huis kwam en mijn mama? U bent hem toch niet? Dat ben jij toch niet? Ik zei, ja, ik ben het. Hij zei, dominee, ik is genezen, gezond en wel. En dat niet alleen, maar ik is nu een christen, prijs de Heer.
Een van hen.
Ik ben zo blij dat ik kan zeggen, ik ben een van hen. Ze hebben geen geweldige opleiding en dergelijke. Dus deze mensen hoeven niet geleerd te zijn of trots op wereldse faam. Zij ontvingen allen hun pinksteren, gedoopt in Jezus' naam. En vertellen nu ook wijd en zijd, zijn kracht is nog gelijk. Ben zo blij dat ik kan zeggen, ik ben één van hen. Wat is deze ouderwetse godsdienst? Hij begon hier terug en ze druppelt heel de weg langs van het bloed van Jezus Christus. Oh my. Oh, wat ben ik blij om het evangelie. Oh ja, zeker. Het druppelt van bloed, ja, het druppelt van bloed. Dit heilige geest evangelie druppelt van bloed. Het bloed van discipelen. Martelaren door heel de tijd. Die stierven voor de waarheid. Dit heilige geest evangelie druppelt van bloed. Nu, wat voor soort evangelie is het? Zoals het begon op Pinksteren. De eerste die moest sterven voor het plan van de Heilige Geest was Johannes de Doper. Hij ontving het in zijn moederschoot, weet u. Hij stierf als een man. Toen kwam de Heer Jezus. Zij kruisden hem. Hij leerde dat de Geest de mens van zonde zou redden. Je zou het niet kunnen organiseren. Daar waren Petrus, Paulus en Johannes de Openbaarder. Zij gaven hun leven, zodat dit evangelie kon schijnen. Zij mengden hun bloed, zoals de profeten van oud, zodat het ware woord van God oprecht kon worden verteld. Kept dripping with blood, yes, dripping with blood. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel kept dripping with blood. En zijn zielen onder het altaar, roepend hoe lang dat de Heer zal straffen. Diegenen die verkeerd hebben gedaan, maar er zullen nog meer zijn die het bloed van hun leven zullen geven voor dit heilige geest evangelie en zijn karmozijnrode bloed. Vanaf de Pinkstertijd en de martelaren in Pinksteren, in de gemeente van Efeze, verder in Pergamus, in Thyatira, in Sardis, in de Efeze of die van Philadelphia en zo verder in die van Laodicea. En wat zou er hier nu gaan gebeuren? Zoals de Bijbel zei, alles komt binnen en dit beest zou oprijzen in de Verenigde Staten. Herinnert u zich het visioen dat hier voorgelezen werd, 1933. De kerk was zelf niet gebouwd. Ik wist niet wat een visioen was, noemde het een trance. Ik was nog maar een jonge baptistenprediker. En in heel mijn leven zag ik die visioenen. En ik wil ieder vragen op te staan om te zeggen of elke van ooit heeft gefaald. Nee, nooit. Het kan niet falen. Het zal niet. Wel nu, ik was net de zondagsschooldienst begonnen toen ik in een trance geraakte. Wij, onze kleine groep, hielden het hier in het oude gebouw van de Vrijmetselaars, Charlie Kunz gebouw. En ik zag deze president Roosevelt, die de wereld in een wereldoorlog bracht, voorspeld. Ik zei, en er zijn drie ismes, het nazisme, en het fascisme en communisme. En ik zei, hoeveel hier herinneren zich het nog? Ik zei, houd u ook op het communisme, het zal allemaal daarin overgaan. En ik zei, Ethiopië, Mussolini zal naar Ethiopië gaan, maar hij zal falen. En ik zei, tenslotte zullen wij in oorlog komen met Duitsland. Maar zei ik, Duitsland zal verschanst zijn achter een geweldige grote massa van beton. 11 jaar voor de Maginot-linie ooit werd gebouwd, 11 jaar. Ik zei, dan, na de oorlog, we zullen tenslotte winnen. En nadat de oorlog voorbij is, zal het geschieden dat de wetenschap geweldige dingen zal gaan uitvinden. En ik zei, wanneer ze dat doen, zullen ze een auto maken en de auto's zullen voortdurend gladder worden. U weet hoe ze er in 33 uitzagen. En ik zei, ze zullen als eieren worden, eruit zien als een ei. Want ik zag op een hoofdweg, een enorm grote rijksweg, een auto de weg afkomen die geen enkel stuur had. Hij werd bestuurd door een kracht, men heeft het nu. Ik zei, gedurende die tijd moet men gaat vrouwen toestaan om te stemmen. En de vrouwen zullen tenslotte door hun stemmen. Ik zei, deze natie is een vrouwennatie. Ze wordt gekenmerkt door een vrouw. Ze is een vrouw door heel de provincie overal. En nummer 13 overal in provincie. En ik zei, het is een vrouwennatie. Ze heeft haar privileges hier. En ze zal het te gronden richten. Zij heeft de ondergang van de wereld. En Roy, ik heb je brieven daarover ontvangen, die grote vrouw. Die elke misdadige zaak, we hebben het heel scherp onderzocht tot aan vandaag. Achter elke misdaad die ooit in deze Verenigde Staten werd gepleegd, stak een vrouw. Dat is absoluut waar. Dat zijn immorele vrouwen en dergelijke. Dus het zal in die tijd zijn, zei ik. Gedurende die tijd zal de vrouw toegestaan worden te stemmen en zij zullen de verkeerde persoon kiezen. Ze deed het in deze laatste verkiezing. Jazeker, wat het bolwerk zal starten. Gedurende die tijd zal het gebeuren dat er een grote vrouw in de Verenigde Staten opreist. Zij zal schitterend gekleed zijn. En ik heb tussen haakjes gezet, misschien de katholieke kerk. Die zal heerschappij voeren over de macht en de andere machten in de Verenigde Staten en de andere machten in de Verenigde Staten overheersen. Ze zal er mooi uitzien, maar zo breedhartig wezen als ze maar zijn kan. Ik zei, maar toen keek ik weer en ik zag de Verenigde Staten gewoon in stukken uiteengeblazen. Er was niets meer van overgebleven. Ik voorspelde toen, nu dit is, was zo spreekt de Heer. En bedenk, 5 van deze 7 voorspellingen zijn reeds gebeurd. De kerk om invloed te krijgen, de katholieke kerk en de komst van de eindtijd. En ik zag iets wat eruit ziet als brandende stronken, rotsen, opgeblazen. En heel de Verenigde Staten zag er kaal uit, zoals het daar lag, zover ik kon zien van waar ik stond. En ik zei, ik voorzeg, naar gelang de wijze waarop de tijd verstrijkt, zal het ergens gebeuren tussen dit jaar, 33 en 77. En het zal enorm veel moeite kosten om het tot zover te laten komen. We zitten op een kruidvat, vrienden. Alles is gereed. Oh, maar onze dierbare hemelse vader, die het beloofde, die het beloofde. Is het niet heerlijk een dienstknecht van Christus te zijn? Al de dingen die hij beloofde, te bedenken dat wij het voorrecht hebben om hier nu te leven. Met hem vlak bij ons nu, die elk geheim van elk hart weet, die alles over u weet, die vurige vlammen gaan regelrecht door onze harten. Weet alles over ons, heeft ons lief. Bent u niet blij om bij die kleine minderheidsgroep te horen vanavond, die het geloof bewaart?